Vervolgen het kerstevangelie uit de beschrijving van Matthäus. En we lezen vanmorgen op deze tweede kerstdag Matthäus 2 en daarvan de eerste 12 tekstversen. Matthäus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 12.
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, hij reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dit kindeke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ook ik komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem ook geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg, weder naar hun land.
Viel dat even tegen, deze week? Er gingen verschillende beelden rond op sociale media van onze hoofdstad Amsterdam, helemaal gehuld in sneeuw. Er werd geschaatst op de grachten van Amsterdam. Er waren kersttafereelen te zien, kersttaferelen. Het zag er allemaal zo prachtig en feestelijk uit dat verschillende toeristen naar onze hoofdstad kwamen. Maar oh, wat viel het inderdaad tegen. Wat een teleurstelling. De beelden waren namelijk gemaakt met kunstmatige intelligentie. AI. Soms spreekt het leven, soms preekt het leven. En dat moest ik wel even denken toen ik dit las, begin van deze week. Het leven preekte, want van dit gebeuren ging een hele heldere prediking uit. Als kerst voor ons betekent sneeuw, ijs, kerststalletjes, andere zaken die alleen maar te maken hebben met het uiterlijk, met kunst. Als kerst voor ons daarom draait, gemeente, ja dan loopt het alleen maar uit op een teleurstelling. Dan is het ten diepste doelloos, zinloos. Ijdel. Maar als we daadwerkelijk op zoek mogen gaan naar het kind van Bethlehem, waar het elke keer weer over moet gaan, als we daadwerkelijk op zoek mogen gaan naar hem die het daadwerkelijk kerst kan maken in ons hart, dan komen we nooit teleurgesteld uit. Nooit. En dat zien we nu ook heel duidelijk in de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. En de Heere geeft ons vanmorgen dat we samen met de wijzen uit het oosten ook bij het kind van Bethlehem terecht mogen komen of opnieuw voor hem mogen knielen. We hopen stil te staan bij een enkel tekstvers vanmorgen. En dat is het tweede gedeelte van het tweede vers van Matteüs 2. Dus het tweede gedeelte van vers 2 uit het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Ik lees dat gedeelte nog een keer met elkaar, waar we vanmorgen bij stil hopen te staan. Waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Uitgangspunt voor de prediking is dus het tweede gedeelte van vers 2 van Matteüs 2. En ik schrijf als thema boven de verkondiging: reizigers uit het oosten. Reizigers uit het oosten. Drie gedachten. Allereerst letten wij erop wat zij vragen. Begin van vers 2. Waar is de geboren koning der Joden? In onze tweede gedachte wat zij zagen. Want, zo zeggen ze in vers 2, wij hebben gezien zijn ster in het oosten. En dan ten derde, wat zij wagen. Want, zo lezen we aan het slot van vers 2, en zijn gekomen om hem te aanbidden. Dat is een waagstuk. Je moet het maar durven zeggen tegen koning Herodes, dat je niet voor koning Herodes komt, maar voor een kind. Dus wat ze vragen, wat ze zagen, wat zij wagen, en dan gaat het over reizigers uit het oosten. Gemeente, elke evangelist heeft aandachtspunten wanneer zo'n evangelist, geïnspireerd door de Heilige Geest, woorden van de Here doorgeeft. Aandachtspunten, een bepaalde kern. In de wereld van de theologie wordt gesproken over de theologie van zo'n evangelist. En wanneer we iets daarvan vanmorgen mogen zeggen als het gaat om de evangelist Matteüs, dan kunnen we zeggen, bij de evangelist Matteüs gaat het vooral over het koningschap van de Heer Jezus. Dus deze evangelist die vanmorgen voorligt, wil licht laten vallen op het feit dat de Heer Jezus koning is. Dat benadrukt deze schrijver heel sterk. Ja, dat zien we al in hoofdstuk 1. We zien dat met name in vers 6 van hoofdstuk 1. Daar zegt Matteüs, en Jesse, dat is Isaïe, en Jesse gewoon David, de koning. En David, de koning, gewoon Salomon. Bij degene die Urias vrouw geweest was. U ziet hoe Matteüs daar onderstreept dat de Heer Jezus voort is gekomen uit koning David. Het woord koning valt zelfs 2 maal in 1 vers. Koning. Gisteren, toen we 's ochtends stilstonden bij het kerstevangelie, het vervolg van Matteüs 1, lazen we dat de engel tegen Jozef zei, in vers 20 leest u het, Jozef, gij zoon van David. Opnieuw wil Matteüs daarmee zeggen dat de Heer Jezus voortkomt uit Jozef, in juridische zin, in wettelijke zin, en dat hij daarmee ook afstand van koning David, opnieuw het koningschap van Christus. Ja, dat zullen we zometeen ook zien. Dat het vooral gaat vanmorgen over dat de Heer Jezus koning is. Want de wijzen uit het oosten, ze komen zometeen met koninklijke geschenken. Ze knielen voor hem neer. Koning Herodes zal zich straks bedreigd zien in zijn koningschap. Dat laat ook iets zien van het koningschap van de Heer Jezus. En ze zullen zometeen ook vragen, waar is de geboren koning van de Joden? Koningschap van de Heer Jezus. En om niet meer te noemen, gemeente, wanneer u het laatste hoofdstuk van Matteüs zou opslaan, Matteüs 28, dan leest u ook dat de Heer Jezus daar zegt, mij is gegeven alle macht. Alle macht. Meer dan welke koning ook. Alle macht in hemel en op aarde. Hij is koning. En dan gaan we naar het hoofdstuk dat we met elkaar hebben gelezen. Wanneer wij ons gedeelte overdenken, dan brengt dit ons in de tijd van koning Herodes. Ja, koning Herodes, daar hebben we eerder van gehoord toen we stilstonden bij Zacharias. Koning Herodes wordt de Grote genoemd. Herodes, jongens en meisjes, Herodes de Grote. Waarom de Grote? Wel omdat hij grote bouwwerken maakte, een groot theater bouwde, verschillende renbanen liet aanleggen, we hebben het eerder gehoord. Hij was het die de tempel verfraaide, nog mooier maakte. Hij zorgde er ook voor dat grote steden, wereldsteden nog groter werden. En hij werd ook wel Herodes de Bouwer genoemd. Herodes werd door mensen genoemd de Grote. Maar ach, wat dwaas, gemeente. Wat dwaas wanneer we een mens de eer gaan geven. Wat dwaas wanneer we een mens groot gaan noemen. Wanneer we een mens zo hoog aanslaan. En het is alsof Matthäus ons daar ook vanmorgen bij wil bepalen. Want hoe zegt Matthäus het als het gaat om de tijd waarin we ons nu bevinden in gedachten? Wel, het zijn de dagen van koning Herodes, vers 1. Terwijl deze man meer dan 40 jaar heeft geregeerd, zegt Matthäus heel eenvoudig, het zijn maar dagen geweest. Meer dan 40 jaar met de scepter gezwaaid. Meer dan 40 jaar op de troon, maar het waren maar dagen. Ook Herodes was maar een mens van de dag. Het was maar een nietig, kwetsbaar mensenkind, die Herodes de Grote. Maar in die dagen gebeurt het dat zie enige wijzen van het oosten komen naar Jeruzalem. Zie, zegt Matthäus, let erop, heb er aandacht voor. Ja, daar moeten we vanmorgen ook goed aandacht voor hebben. Want nu is de Heer Jezus geboren in Bethlehem. Hij is geboren als de koning van de Joden. En nu moeten er nota bene reizigers komen uit het oosten, die misschien wel 2000 kilometer ver hebben gereisd om hier aan te komen in Jeruzalem. Bekende geschiedenis, jawel, maar laten we dit ons opnieuw proberen voor te stellen, gemeente. De Heere Jezus is geboren als kind in Bethlehem. Daar zijn de herders getuigen van geweest. Meester Marcelus heeft er gisteren nog wat van gezegd, jongens en meisjes. Wat deden die herders? Die herders die verkondigden alom het woord dat ze van de Heere hadden gehoord. Wat ze van de engel hadden gehoord. Ze verkondigden het alom. Dus die herders hebben gepreekt. Dat is de eerste kerstpreek. Maar wat gebeurde er toen de Heer Jezus besneden werd en in de tempel werd gebracht? Ja, toen heeft Simeon het kind Jezus tegen zijn hart gedrukt. Nu laat ge Heer in dienstknecht, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat was ook een preek. En dan lezen we in Lucas 2 dat Anna zich daarbij voegt en dat zij net als Simeon een belijdenis aflegt. Voor al degenen die de verlossing van Israël hebben verwacht. Dat is de derde preek. Dus de herders hebben gepreekt, Simeon heeft gepreekt, Anna heeft gepreekt. En wie moeten er nu naar de Heer Jezus toe komen? Inderdaad. Heidenen, ver weg, grote afstand, zij zijn het notabene, zie, zij zijn het notabene die vanmorgen op zoek gaan naar het kind in de kribbe, of het kind van Bethlehem. Gemeente, dit is een ontdekkende boodschap vanmorgen, want hoeveel preken hebben wij gehoord? Nee, niet van Anna, maar misschien wel over Anna. Nee, niet van Simeon, maar misschien wel over Simeon. Niet van de herders, maar wel over de herders. En meer nog, hoeveel preken hebben u, jij en ik niet gehoord over het kind in de kribbe? En de vraag moet vanmorgen klinken, gemeente, opnieuw, steeds weer opnieuw. Heeft het mij, heeft het u, heeft het jou ook gebracht voor de kribbe in Bethlehem? Die vraag moeten we elkaar altijd weer stellen. Heeft het ons gebracht aan de voeten van dat kind? Ja, want we zingen wel, nu zij het willen komen. Maar gemeente, ten diepste is er voor dat kind geen plaats. Net zo min er in de herberg plaats is, is er in mijn hart net zo min plaats van nature voor dat kind van Bethlehem. En hier zegt Matthäus het, zie, er moeten reizigers komen uit het oosten voor de Heer Jezus. Wat zeggen die reizigers, wat zeggen die mensen? Waar is de geboren koning der Joden? Ja, laten we daar ook nog op letten. Ze vragen naar de koning der Joden, maar het zijn mensen die zelf uit het oosten afkomstig zijn. Wat voor mensen zijn dat geweest? Matthäus omschrijft ze als wijzen. In de grondtaal van het Grieks staat er magi of magoi. Wat voor mensen zijn dit eigenlijk geweest? Ja, over deze mensen zijn er allemaal verschillende legendes gevormd. Men heeft verondersteld dat het om 3 personen ging. Men heeft ook wel namen toegeschreven aan deze mensen. Melchior, Balthasar, Caspar, zo zouden ze geheten hebben. De geschiedenis heeft ook gezegd dat ze gedoopt zouden zijn door Thomas, de apostel. En dat ze zelfs gediend hebben in de kerk van India, dat ze dienstbaar zijn geweest in het koninkrijk van God. Wanneer u de grote dom van Keulen hebt bezocht, hebt u daar een grote schrijn kunnen zien, die moet herinneren aan deze zogenaamde 3 koningen. Maar gemeente, het zijn allemaal zaken die wij niet kunnen staven met bronnen. We kunnen dat niet bewijzen. Dit is allemaal legendevorming. Het zijn eigenlijk verhalen die de situatie veel mooier voorstellen dan dat werkelijk is. We weten helemaal niet dat het om 3 personen gaat. Ja, dat zeggen we dan wel, omdat ze met 3 soorten geschenken gaan komen, goud, wierook, mirre. Deze mensen zijn ook wel in verband gebracht met de 3 zonen van Noach. Zo komt men dan bij 3. En dat heeft zelfs zoveel grond onder de voeten gekregen in de geschiedenis, dat ook de Romeinse kerk 3 koningen eraan heeft gewijd. Een godsdienstig feest. Maar gemeente, nogmaals gezegd, van al deze zaken weten we niets zeker. Sterker nog, de kans is heel groot dat het meer geweest zijn dan 3. Veel meer dan 3. Wat weten we wel van deze mannen? Daar is uitvoerig studie naar gedaan en wetenschappers hebben hun gedachten daarover ook vastgelegd. En naar alle waarschijnlijkheid moeten we denken aan het volgende. En dan moet ik u kort meenemen naar de geschiedenis. U weet met mij dat er 4 grote wereldrijken zijn geweest. Babel, het rijk van de Meden en de Perzen, de Grieken en de Romeinen. Dat rijk van de Meden en Perzen, dat is al heel oud. Dat is nog ouder dan Babel. Sommigen denken zelfs dat er al Meden en Perzen waren in de tijd van Abraham. Binnen dat volk van de Meden en de Perzen was een bepaalde stam met de naam Magi, Magoi. En binnen die stam zijn er uiteindelijk mensen gekomen, een soort priesterklasse, die werk maakte van het bestuderen van de sterren, astronomie. Maar niet alleen astronomie, een wetenschap, nee, ze maakten daar ook een soort godsdienst van, want ze bedreven ook astrologie. Ze haalden dus een bepaalde betekenis uit die sterren. En waar ze ook bedreven in waren, dat was het uitleggen van dromen. En daarom komen we ze naar alle waarschijnlijkheid al tegen in Daniël 2, waarin het gaat over wijzen, waarin het gaat over Galdeën. Mensen die dus bedreven waren in het uitleggen van dromen, want de koning in Daniël 2 roept deze wijzen erbij om zijn droom te kunnen uitleggen. En het zijn, zo mogen we aannemen, wijzen die dus afkomstig zijn uit het oosten, het rijk van de Meden en Perzen, dat nemen we aan, of Babel, een rijk ver weg in het oosten, die inderdaad enorm grote afstand hebben moeten afleggen om hier te komen waar ze op dit ogenblik zijn. En dan klinkt er uit hun mond de vraag, waar is de geboren koning van de Joden? We gaan geen dingen in de tekst leggen, gemeente, vanmorgen. Mogen we niet doen, moeten we niet doen, mogen we nooit doen. Maar wij kunnen wel met elkaar vaststellen, deze wijzen uit het oosten zijn gekomen naar Jeruzalem met een bepaald verlangen in het hart. En ze weten zeker dat de koning van de Joden geboren is. Dat lezen we heel stellig. Ze veronderstellen dat de koning van de Joden geboren is. Maar ze komen met een verwachting, ze komen met een verlangen, ze komen met een uitzien naar Jeruzalem. En dat verlangen kan niet gestild worden met een ontmoeting, door een ontmoeting met koning Herodes. Koning Herodes in al zijn grootheid, majesteit, macht, kracht en glorie, het kan de honger van deze wijzen niet stillen. Ze komen met een verlangen naar het kind van Bethlehem. Dat is hun verlangen. En door middel van dat verlangen, dat is het tweede wat we ervan kunnen zeggen, stellen ze vragen. Waar is die koning van de Joden? Dus vanuit dat verlangen gaan ze vragen stellen. En dat laatste zien we nu vaker, gemeente. Wanneer de Heilige Geest in ons hart gaat werken, wanneer de Heilige Geest in onze harten een verlangen gaat werken, dan worden er vragen gesteld. Dan hoor ik het Johannes en Andreas vragen: Rabbi, waar woont u? We willen bij u zijn. Dan hoor ik het de discipelen vragen op het meer van Galilea: wie is toch deze, dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ze moeten meer van hem weten. Dan hoor ik het Thomas zeggen: Heere, u zegt wel waar u naartoe gaat, maar we weten het niet. En we willen het zo graag weten, we kunnen u niet missen. Dan hoor ik het Maria Magdalena vragen: zeg mij waar u mijn meester hebt neergelegd. Wanneer de Heilige Geest in ons leven gaat werken, wordt er een heilig vragen geboren en een heilig verlangen. Aan het eind van mijn eerste gedachte vraag ik het u, vraag ik het jou, hier in de kerk, maar ook thuis. Is dit verlangen gewerkt in uw hart? Is dit verlangen er gekomen waar de psalmdichter van zegt in Psalm 42, mijn lichaam en mijn ziel hijgen naar de levende God, ze dorsten naar de levende God. Het verlangen waar de psalmdichter van 84 van zegt, mijn hart en mijn vlees, mijn hart en mijn lichaam, ze bezwijken van verlangen naar de Heere. Dat verlangen waar Job van heeft gezegd, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Verlangen. En is er ook dat vragen geboren, gemeente. Dat heilige vragen naar het kind dat gekomen is naar deze wereld. Een heilig vragen. Een vragen dat inderdaad niet gestild kan worden door een rijke koning. Een verlangen dat inderdaad niet bevredigd kan worden door de dingen van de wereld. Maar een verlangen en een vragen naar de geboren koning der Joden. Het was onze eerste gedachte wat ze vragen. We gaan naar onze tweede gedachte wat ze zagen. De mannen zeggen, want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. Dat is bijzonder. Zijn ster, de ster van Christus. Hoe moeten we dat lezen, hoe moeten we dat zien? Op een of andere manier, en we kunnen dat niet precies duiden vanmorgen, maar op een of andere manier hebben deze wijzen, die bedreven waren in het kijken naar de sterren, een verbinding gelegd met de Heer Jezus. Hoe zou dat gekomen kunnen zijn? Wel, het kan te maken hebben gehad met Daniël. Daniël heeft aan het hoofd gestaan van de Galdeën en de wijzen. Het kan ook komen, en dat weet u met mij, door de ballingschap van Israël. U weet dat Israël 70 jaar lang in ballingschap heeft verkeerd. Na die 70 jaar is een deel van het volk teruggekeerd, maar er zijn ook ballingen gebleven in ballingschap, Joden. Die zullen ongetwijfeld iets over hun godsdienst hebben gedeeld en verspreid. Zo kunnen ze ook gekomen zijn bij de Heer Jezus, profetisch gezien. Maar we kunnen ook denken aan nummer 24. Daar lees ik een profetie van Biliam. Ook een man die afkomstig uit het oosten, een soort exorcist, een soort geestenuitdrijver. En die heeft geprofeteerd, ik lees het u voor, nummer 24 vers 17. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. En dan komt het, gemeente, er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Zet verstoren. Het gaat hier dus over een scepter, teken van koningschap. Het gaat hier ook over een ster. En het is heel goed mogelijk dat de wijzen uit het oosten, de reizigers waar we vanmorgen bij worden bepaald, dat deze reizigers door deze woorden een verband hebben gezien tussen die bijzondere ster die ze zien daar in het oosten en de komst van Christus. Nu is de Bijbel er heel duidelijk over, ouderen en jongeren, dat er mensen zijn die kijken naar de sterren en die daar vervolgens een betekenis uithalen. Daar is de Bijbel klip en klaar in. Maar waar we ook heel duidelijk oog voor moeten hebben vanmorgen, is dat de Bijbel net zo duidelijk al die daden veroordeelt. Jesaja, Jeremia, andere plaatsen zou ik kunnen noemen. Er wordt duidelijk veroordeeld dat we nooit de sterren mogen duiden. En daarom moet vanmorgen ook de waarschuwing klinken vanuit dit gedeelte. Hou u nooit bezig met occulte zaken. Nooit. Jonge mensen, hou je daar nooit mee bezig. Hou je er verre van. Ja, dominee, maar ik heb helemaal geen verstand van sterren. Nee, maar je leest misschien wel eens een horoscoop. Even kijken wat er komende week gaat gebeuren in mijn leven. Ik kan het niet laten, ik moet het even lezen. Dat is het duiden van de sterren. Ja, dominee, maar het komt uit. Ik heb het meegemaakt dat ik las dat mijn relatie uit zou gaan. En de dagen daarna werd inderdaad mijn verkering verbroken. Mijn relatie ging uit, het kwam uit. Gemeente, laten we niet zo naïef zijn met elkaar. Kom, als er 1000 mensen zijn die zo'n horoscoop lezen, dan is het toch logisch dat er op zijn minst enkele zijn voor wie dat uitkomt. Laten we ons verre houden van het duiden van de sterren en laten we ons verhouden van zaken van het occultisme. Ja, maar de Heere gebruikt het vanmorgen wel. De Heere gebruikt die ster in het leven van de wijze om ze toch naar de Heer Jezus te brengen. Dus God, dat mogen we vanmorgen wel zeggen en zien, God is vrij machtig. Hij kan zo'n ster gebruiken en hij doet het in het leven van de wijzen. Hij kan een weg gaan die anders is dan onze wegen. En dan denk ik aan Rome. Met name in de islamitische wereld komen veel mensen door middel van dromen. Het is ook een droomcultuur, de Oosterse wereld, maar komen uiteindelijk bij het woord van de Heere terecht. Ja, dan ben ik bij het tweede wat ik moet noemen als het gaat over die ster. Wij mogen geen sterren duiden, wij krijgen ook niet letterlijk een ster te zien aan de hemel. Maar in die ster ligt opgesloten dat de Heere leiding geeft. Hij leidt. Hij leidt hier door middel van die ster en de Heere leidt nog. Hij wil ons vanmorgen allemaal leiden. Hoe dan? Ja, niet door middel van een ster, zei ik net, maar wel door middel, en u ziet al welke beweging ik maak, wel door middel van het goddelijke woord. De Heere wil elke keer weer spreken door middel van de schrift. En als dat voor u gaat leven, gemeente, dat woord, dan gebeurt er wat ik lees in vers 10. Moet u even met me meekijken. Daar komen de wijzen uiteindelijk weer buiten. Dan zien ze die ster weer, die ze een poosje niet gezien hebben. En dan verheugen ze zich, let op, met zeer grote vreugde. Wij zouden zeggen wat dubbelop allemaal. Verheugen zou al genoeg moeten zijn, maar het is verheugen met vreugde. Grote vreugde versterkt het al. En het wordt nog sterker en nog groter, want het gaat over verheugen met zeer grote vreugde. Ziet u het, gemeente? Het gaat over die ster. Dit gaat nog niet eens over Christus. Dit gaat over die ster die de wijzen leidt. Wanneer u mag ervaren dat het woord van God gaat spreken in uw leven, wanneer u merkt dat de Heere God heel persoonlijk tot u spreekt, ja, dan kan dat een zaak zijn waar u verdrietig van wordt, omdat u gewezen wordt op uw zonde en op uw schuld. Ja, maar het kan ook een zaak van vreugde zijn, want de Heere weet nog van me af. De Heere weet nog waar ik mee loop. De Heere weet wat ik nodig heb, want hij spreekt heel persoonlijk door zijn woord. Het kan een zaak zijn, gemeente, van grote vreugde. Want we hebben gezien zijn ster in het oosten. Ja, dat moeten we ook nog overdenken voor we naar onze laatste gedachte gaan. Hoe heeft Herodes daar nu op gereageerd? Als hij hoort van datgene wat de wijzen tegen hem zeggen, hoe reageert hij daarop? Blikken we even over de rand van de tekst nog een keer. Vers 3. Koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd. Ik heb nagekeken wat het woord ontroering betekent. En Matthäus gebruikt op één andere plaats nog ditzelfde werkwoord. En dat is in Matthäus 14. Zijn de discipelen op het meer van Galilea. Er ontketent zich een grote storm. En in het holst van de nacht zien ze iemand aankomen lopen op de golven van de zee. Ze denken, jongens en meisjes, dat het een spook is. En dan staat er hetzelfde werkwoord. Ze worden ontroerd. En dan schreeuwen ze het uit van de angst. Daar moeten jullie maar aan denken. Herodes schreeuwt hier niet, maar Herodes wordt wel bang. Hij wordt ontroerd, hij wordt bewogen. Waarom? Ja, dat kunnen we wel begrijpen. Deze man ziet natuurlijk zijn bewind bedreigd. En we weten dat hij verschillende mensen om het leven heeft gebracht. Hij zag in dit soort mensen concurrentie, een bedreiging voor zijn koningschap. Ja, deze Herodes wordt ontroerd. Hij wordt beangstigd. Zijn regering wordt ondermijnd. Maar niet alleen Herodes, nee, ook heel Jeruzalem wordt met hem ontroerd. Hoe moeten we dat dan zien? Hoe moeten we dat dan duiden? Wel, dat kan al het volk betekenen. Want het volk wist ook waartoe deze koning in staat was. Had veel bloed laten vloeien. Dus het volk vreest misschien wel voor daden van koning Herodes. Wat zal er gebeuren? Zal de vrede weer worden verstoord? Maar we mogen het ook zo zien dat het hier gaat om de regering die om Herodes heen heeft gestaan. We spreken vaak over Den Haag. Daar zit onze regering. Dan bedoelen we niet de plaats, niet de stad, maar dan gaat het over mensen die regeren. Als wij spreken over Washington, die Europa niet langer trouw wil blijven, dan gaat het niet over de stad Washington, maar dan gaat het over de regeringsleiders daar, of de president van Amerika. Nu, waarschijnlijk moeten we het zo zien dat je Herodes zelf zich in zijn regering bedreigd voelt. Hij wordt ontroerd, hij wordt angstig, wat zal er gebeuren? Maar ook de mensen die om hem heen staan, het bewind, de regering, zij vrezen ook. Dat is de reactie, gemeente. En wat een, ja, laten we dat dan maar wel zeggen aan het eind van onze tweede gedachte. Wat een dwaze reactie. Wat een dwaze reactie van deze koning. En wat een dwaze reactie van deze mensen. Ach, wat een tekort. Wat zij vragen, wat zij zagen, wat zij wagen. Ja, wat gebeurt er? Zij stellen de vraag aan koning Herodes: waar is de geboren koning van de Joden? Want wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Hoe weten we dat ze die vraag stellen aan koning Herodes? Wel, Herodes zal straks zeggen: ik wil hem ook aanbidden. Ook. Dus ze hebben gezegd tegen koning Herodes: wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Ja, ze hebben ondertussen ook wat meer gehoord. Want de schriften zijn geopend. Ik stip dat vanmorgen maar kort aan. Maar Herodes die heeft mensen bij zich geroepen, overpriesters en schriftgeleerden. Het gaat hier over mensen waarschijnlijk van het Sanhedrin. Zullen ook Sadduceeën bij zijn geweest. En Herodes die vraagt aan die mensen: waar zal de Christus geboren worden? Leg mij dat eens uit. En dan is het treffend dat die mensen zoveel van Gods woord weten, zoveel van de schrift weten, dat ze meteen weten waar het staat. Er werd net in de consistorie nog aandacht aan besteed in het gebed. Deze schriftgeleerden die weten precies waar het staat, want ze verwijzen naar Micha 5. En daar is ook een gedeelte van 2 Samuel 5 hier ingevoegd, zo mogen we aannemen. Maar heel duidelijk wordt, die Christus die wordt geboren in Bethlehem. Niet in Jeruzalem, in Bethlehem. Dus we zien hier ook, gemeente, dat niet alleen de ster die wijzen leidt, maar dat de Heere uiteindelijk die wijzen uit het oosten brengt bij het woord van God. En ook dat gebeurt nog. Wanneer moslims of andere mensen door middel van een droom de stem van de Heere God horen of iets van de Heere zien, dan leidt de Heere hen vervolgens altijd naar het woord. Dat is de weg. Gebeurt ook hier. En waar moeten de wijzen dan naartoe? Dan moeten de wijzen op weg naar de stal. Toch, jongens en meisjes? Die wijzen moeten toch in de stal zijn? Want dat zien we toch altijd, plaatjes van een stal met herders en met dieren en die wijzen op kamelen, toch? Ja, er wordt al door verschillende nee geschud en die kinderen hebben gelijk. Want wat lezen wij? Dat die wijzen uit het oosten aankomen, vers 11, in een huis. Dus naar alle waarschijnlijkheid hebben Jozef en Maria de stal verruild voor een huis. Is de Heere Jezus hier ook al ouder? We weten niet precies hoe oud. Sommigen denken dat hij hier ongeveer de leeftijd van 2 jaar heeft, omdat Herodes straks kinderen tot de leeftijd van 2 jaar zal laten ombrengen. De Heere Jezus, zo mogen we aannemen, is op zijn minst besneden op dit moment. Want toen Jozef en Maria naar de tempel gingen om de Heer Jezus te besnijden, toen hadden ze niet meer dan enkele tortelduiven als een offer meegebracht. En wanneer de wijzen uit het oosten eerder waren gekomen, hadden ze op zijn minst een groter offer kunnen betalen. En daarom mogen we aannemen, de Heer Jezus hier is op zijn minst al enkele dagen oud, maar waarschijnlijk ook nog ouder. Maar hoe het ook zij, ze komen hier aan in het huis en laten we dan even met elkaar in gedachten met deze wijzen meegaan, gemeente. Ze verlaten het paleis in Jeruzalem, daar hebben ze het kind gezocht, een koning zoek je in het koninklijk paleis. Ze laten zich weer leiden door de ster en dan komen ze aan waar ze moeten zijn, op de plaats waar de Heer Jezus is. En dan zijn ze op de plaats waar ze moeten zijn. Nu is de zoektocht ten einde. Ja, daar moeten we ook op letten met elkaar. De wijzen hebben gezocht. Vanuit het oosten naar Israël. Vanuit Israël naar Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem naar Bethlehem. Bethlehem naar het huis. En dan zijn ze op de plaats waar ze moeten zijn. Gemeente, zijn wel op zoek. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klop en u zal worden opengedaan. De zoektocht van de wijzen is hier ten einde. En laten we dan ook goed op ons laten inwerken aan het eind van de verkondiging. Dat ze nu pas op hun plek zijn. Dus alles wat ze gedaan hebben, het is voor hen niet voldoende geweest. Die lange reis, door kou en door hitte. Die lange reis over bergen en dalen. Die lange reis, ze hebben gevaren getrotseerd. Met grote waarde zijn ze op reis gegaan. Met alle gevaren van dien. Maar het doet er ten diepste niet toe. Ze zijn nu pas op de plek waar ze moeten zijn. Ze zijn nu waar ze moeten wezen. De zoektocht is ten einde. En wat zien ze dan, gemeente? Ja, dan zien ze een rode loper en dan zien ze koninklijke heerlijkheid, kroonluchters en allemaal bedienden en allemaal koninklijke allure. Nee, zien ze niet. Ze zien enkel, ja, wat zegt ons gedeelte zo treffend? Ze zien enkel het kindeke en Maria, zijn moeder, vers 11. Dat zien ze alleen. En knielen ze dan voor Maria? Ze knielen niet voor Maria. dat zou ook dwaas zijn. Ze knielen, ze vallen neer voor Christus. Ze zien dus geen uiterlijke pracht en schoonheid van een koning. Maar ze vallen neer voor de Heer Jezus, ze knielen neer voor hem, omdat ze toch in hem een koning zien. Dat is rijk, gemeente. Geen koningskind aan de buitenkant. En toch zien ze in hem een koning. Hier gebeurt wat jaren later zal gebeuren in het leven van de Heer Jezus. Dat er een moordenaar aan het kruis tegen hem zegt. Heere, gedenk mijner wanneer u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Toch een koning zien in de Heer Jezus. Terwijl er uiterlijk misschien niets bijzonders aan is. En ieder was als verbergen het aangezicht voor hem, zal Jesaja zeggen. Toch zien ze schoonheid in hem. Toch zien ze beminnelijkheid in hem. Toch zien ze glorie en majesteit in dit kind. En dan aanbidden ze hem. Gemeente, laten we daar dan nog tot slot op letten wat deze mensen doen. Deze wijzen uit het oosten. Ze verlangen naar de Heere, ze aanbidden hem, ze loven en prijzen hem en het blijkt uit verschillende dingen. En laten we dat dan nog overdenken aan het eind van de verkondiging. Allereerst knielen ze neer voor hem. Ze maken zichzelf klein. Nee, ze voelen zich niet te goed. Het zijn mensen van stand, het zijn wijzen. Mensen die bedreven zijn in de wetenschap. Ze zijn ook werkzaam in het koninklijke hof, maar ze voelen zich niet te groot en te hoog. Ze maken zich klein voor Christus. Ze aanbidden hem. Ze vallen voor hem neer. Het tweede, dat is ook opmerkelijk, ze komen met geschenken. Ik laat de inhoud van die geschenken vanmorgen maar rusten, gemeente. Maar als het gaat om die geschenken, goud, wierook en mirre, dan mogen we het zeggen, het zijn koninklijke geschenken. Blijkt eruit dat ze de koning zien in zijn schoonheid. Het laatste wat deze wijzen doen, ze zijn deze koning ook gehoorzaam. Want wat doen ze? Ja, ze gaan uiteindelijk terug naar hun land via een andere weg dan koning Herodes tegen hen gezegd heeft. En nu gaan we maar een toepassing maken. Ik denk dat het goed is om nu een toepassing te maken. Gemeente, laten we proberen samen met die wijzen een blik te slaan op de Heer Jezus. Daar ligt hij, in dat huis bij Jozef en Maria. In zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, majesteit, glorie en genade. Dit kind is nu gegeven door de Heere God. Dit kind is geschonken. De Heere gaf dit kind, maar heeft dat kind uiteindelijk niet gespaard. Wij bidden op de preekstoel wel eens. De Heere die leven gaf en die leven spaarde wanneer er een kindje geboren is in het midden van de gemeente. De Heere die leven gaf en leven spaarde, kunnen we van Christus niet zeggen. De Heere God heeft hem wel gegeven, maar heeft hem niet gespaard. Daar ligt hij. In Bethlehem. Mogen wij dit kind al vereren met geschenken? Nee, niet letterlijke geschenken. Maar wordt ons hart al warm voor hem? Mogen we samen met Maria, als het ware, kostelijke olie over zijn voeten heen gieten, zodat de geur, die lieflijke geur, zich verspreidt. U verkiest mijn ziel tot koning. En is er ook iets van die gezond, van die gehoorzaamheid, dat is in het leven van de wijzen. Ja, gehoorzaamheid. We kunnen geen twee heren dienen. Herodes zegt, je moet terugkomen. Nee, ze kunnen geen twee heren dienen. Ze gaan via een andere weg terug naar hun land. Mag er ook iets gevonden worden van die gehoorzaamheid aan deze koning in ons leven. Gemeente, we gaan besluiten. Nogmaals, ik denk dat het goed is. We gaan besluiten. Mogen we voor deze koning knielen. Wij die nog zoveel meer weten van de Heer Jezus dan deze wijze, mogen we voor hem in het stof terechtkomen. Ja, 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 Want knielen zullen we. Knielen zullen we. Ik hoop dat het van niemand van ons zal gelden. Maar als we niet willen knielen, dan zullen we knielen. Ik moest denken aan Psalm 110. Daar wordt gesproken over vijanden die zullen knielen en de Heere zal van die vijanden een voetbank maken. En dat gun ik vanmorgen niemand van ons. Niemand. Maar gedwongen knielen zal gebeuren als we niet voor hem willen knielen. En daarom, en de Heilige Geest geeft ons dat vanmorgen. Laten wij aanbidden. Ja, kom laten wij aanbidden. Die, ja deze koning. Amen.